En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Frank Ruiters.
De Donderdagdate.
Electronic lover. Baby, that's my name. Whatever you desire. I'm here to play your game. Electronic lover, just programming your needs. I don't have no hang-ups, I'll do it any way you please.
Electronic lover,
you won't run me down.
Electronic lover.
Electronic lover. Whenever he fails to please you, you can always count on me. Electronic lover, come on baby, turn me on. Long as you keep me charged up,
yeah, baby,
I'll run for you all night long.
Stem. Ray Parker Jr. De man die je kent van dit nummer. En dit was zijn Electronic Lover. Wat een mooie titel. Goed dat je er bent trouwens. Heel fijn.
Frank Ruiters.
De Donderdagdate.
Welkom bij de Donderdagdate met natuurlijk interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. En daarnaast feel good muziek zoals dit. Met in het eerste uur Mohamed Boularier, natuurgeneeskundige van de Power Academy, over de dieperliggende oorzaak achter laaggradige ontstekingen. Internist Hanno Peil deelt zijn inzichten over het stabiel houden van je bloedsuikerspiegel. Yvonne van Sticht, docent ortomoleculaire therapie, gaat in op de kracht van lichaamsgerichte therapie bij het verwerken van trauma's. En we hebben contact met Rienik Dijkinga, ortomoleculair natuurgeneeskundige, met veel meer tips voor betaalbaar en gezond eten. Tussendoor dus gezondheidsnieuws. Dus blijf er lekker bij en geniet van de feel-good muziek. Zoals deze van Evelyn Champagne King. Dit is Your Personal Touch.
Mantente en forma, saludable y bella. Escucha de Donderdag Date.
The Donderdag Date is all about your health. With interviews on healthy living, health news, and feel-good music. And the guy putting it all together for you is your host, Frank Reuter.
Precies wat ze doet volgens mij. Wat is het zeker?
De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Gezondheidsnieuws.
Uit een grote studie blijkt dat creatine niet alleen goed is voor spierkracht, maar ook voordelen heeft voor de hersenen. Mensen die creatine slikten konden zich langer concentreren en informatie beter onthouden. Ook dachten ze sneller dan mensen die geen creatine kregen. Het maakte daarbij niet uit of ze het supplement kort of lang gebruikten. De onderzoekers denken dat creatine hersencellen extra energie geeft en helpt bij het aanmaken van bepaalde signaalstoffen zoals acetylcholine. Dit zou de communicatie tussen de hersencellen verbeteren en dat is belangrijk voor leren en geheugen. Ook zou creatine hersencellen kunnen beschermen tegen schade, tegen bijvoorbeeld oxidatieve stress. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, zeggen de onderzoekers dat er nog grotere studies nodig zijn om alles goed te bevestigen. Creatine zou dus niet alleen interessant kunnen zijn voor sporters, maar dus ook voor mensen die hun geheugen en concentratie willen verbeteren. En volgens mij las ik ergens anders dat het ook goed is juist voor de oudere mens. Zometeen schakelen we over naar Mohamed Boularier van de Power Academy. Meer over hem vind je op de website. Wie hij is en waar hij werkt, www.dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op Gezondheidsnieuwsradio, dat klopt. En dan kun je ook de eerdere interviews met Mohamed beluisteren. Vanavond gaan we in op de oorzaken of oorzaak achter laaggradige ontstekingen. zelf deed ik niets. Ik weet wel dat dit L de Barge is van de familie de Barge. Volgens mij uit een film, denk ik zomaar. Zo heette die. We gaan nu naar Molen met 93 WNAP. Nu dan Mohamed Boularier van de Power Academy, natuurgeneeskundige. Hallo Mohamed.
Hey, hallo Frank.
Hi. We horen vaak over laaggradige ontstekingen die ten grondslag liggen eigenlijk aan allerlei aandoeningen die chronisch zijn. Maar wat is nou precies weer de daarachterliggende oorzaak? Dus hoe kun je dat ook voorkomen, dat je een laaggradige ontsteking ontwikkelt?
Een hele goede vraag, Frank. Kijk, hoe een laaggradige ontsteking, als je helemaal teruggaat, dus de dieperliggende oorzaak, is vaak psycho-emotionele stress. En wat doet dan die stress? Dat zorgt ervoor dat de doorlaatbaarheid van de darm, de permeabiliteit, die wordt groter. Ja, dus je kunt het als volgt zien, dat je allemaal deurtjes hebt in die darm, die worden ook wat tijd junctions genoemd, en die gaan open. En waarom is dat zo? Omdat bij stress heeft het lichaam snel energie nodig. Dus er stroomt als het ware energie in de vorm van glucose en natrium en water in de bloedbaan, zodat het lichaam bij stress snel energie heeft. Dat is natuurlijk een super mooie oplossing om stress het hoofd te bieden. Op korte termijn is dat een hele mooie oplossing. Alleen wat is het probleem? Zeker wanneer de stress chronisch van aard is, dan zien we dus helaas lekt er niet alleen die voedingsstoffen, maar ook bacteriën en bacteriële resten vanuit de darminhoud in de bloedbaan. Nou, op korte termijn weet het lichaam daar wel raad mee, maar als het chronisch die bacteriën eigenlijk in de bloedbaan terechtkomen, dan vooral zogenaamde gram-negatieve bacteriën, dus bacteriële resten daarvan, die komt dan in de bloedbaan en dat wordt ook wel endotoxemie genoemd. En daar heeft het lichaam niet echt een antwoord op. Want je krijgt nu een situatie dat bacteriële resten overal in het lichaam aanwezig zijn. Dus eigenlijk heb je twee soorten ontstekingen. Je hebt een klassieke ontsteking, dus stel nu mijn vinger is ontstoken. Nou, mijn lichaam weet daar raad mee, want het is lokaal, dus mijn lichaam stuurt daar allemaal immuuncellen naartoe. Maar anders is het wanneer er overal ontstekingen zijn, ook met een lage intensiteit. Het lichaam heeft daar niet goed een antwoord op. Dus wat er gebeurt, het is alsof die laaggradige ontsteking onder de radar vallen van het immuunsysteem. Dus het lichaam is daar heel veel energie aan kwijt. Ja, het immuunsysteem verzwakt omdat er steeds minder energie is. Waardoor de kans op allerlei chronische aandoeningen toeneemt. En we zien ook die laaggradige ontstekingen, die zijn ook de belangrijkste oorzaak van alle chronische aandoeningen.
Jij noemt bacteriële resten. Gaat het ook over virale en parasitaire resten of hele kleine populaties die dan toch verder in je lichaam komen?
Nee, dus ik heb het nu echt over zogenaamde gram-negatieve bacteriën. Dat zijn echt specifieke. Dus kijk, die virussen die doen ook zeker wat met het immuunsysteem. Eigenlijk ook wel op een soortgelijke manier, maar toch anders. Heeft het lichaam, het immuunsysteem daar niet goed een antwoord op. Dus die... Dat zie ik ook trouwens ook bij mensen, bijvoorbeeld Epstein-Barr. Sommige mensen weten niet eens dat ze lijm hebben. Ja, dat trekt ook, uiteindelijk draait het allemaal op energie. Dat trekt de energie weg ten koste van de andere organen en andere functies.
Ja, dus één van de factoren, denk ik, of de belangrijkste volgens jou, achter dat doorlaatbaar worden van je darm is stress die chronisch is. Er zijn ook meerdere oorzaken. Zeker. Toch ook voeding kan een oorzaak zijn. Hè? Als je glutenintolerant bent, maar je eet elke dag erg veel gluten.
Nou, het is heel toevallig. Ik heb van het weekend een nieuwsbrief geschreven over brood en gluten. Dus al die onderzoeken zitten nog vers in mijn hoofd. En het blijkt dus, kijk, vroeger dachten we, alleen als iemand bijvoorbeeld met celiakie, dat die echt reageert op gluten. Maar het blijkt eigenlijk dat gluten voor niemand goed zijn. Ook mensen die geen celiakie hebben, die verdragen dat ook niet goed. En wat ook interessant is, er zijn steeds meer onderzoekers die zeggen dat het niet eens zozeer de gluten zijn, maar vooral het bestrijdingsmiddel glyfosaat, wat heel veel op tarwe wordt gespoten. Dat is eigenlijk een belangrijke boosdoener.
Ja,
dat wordt bijvoorbeeld veel op tarwe, op soja, op mais. Ja, ik zie dat ook als een hele belangrijke oorzaak, hoor. Want je ziet gewoon dat heel veel mensen wanneer ze stoppen met brood, dan gaan ze echt erop vooruit. Dus dat kan niet alleen door die gluten verklaard worden, maar vooral ook door de glyfosaat. De laatste decennia die ook steeds meer wordt gespoten.
Zorgelijk. En wat zou je kunnen doen om de poortjes zeg maar, van je darmen wat meer te dichten, zodat je lichaam dan langzamerhand wel kan opruimen wat er lekt in je bloedbaan?
Ja, je kunt eigenlijk op verschillende manieren werken. Kijk, de dieperliggende oorzaak is dus vaak psycho-emotionele stress. Dus bij jezelf te raden gaan, oké, wat houdt mij bezig? Welke angsten, welke zorgen? Eigenlijk, wat zorgt ervoor dat ik mij onveilig voel? Ja, dus die onveiligheid, die geeft uiteindelijk stress. Wat kan ik eraan doen zodat ik meer veiligheid ervaar? Maar ook, misschien is het de balans tussen inspanning en ontspanning is niet zo goed. Dus dan is het weer belangrijk om wat vaker te ontspannen. Zodat het parasympathisch zenuwstelsel, dat vooral geactiveerd is bij ontspanning, ja, meer zijn helende werk kan doen. Dus dan zit je echt op een dieperliggende oorzaak. Natuurlijk kun je ook met voeding doen. Nou, sowieso een hele belangrijke is om gewoon die gluten helemaal omlaag te brengen. Of als je niet anders kan, in plaats van gewoon tarwebrood, zuurdesem, speldbrood. We zien bij een goede speldboterham dat tot 97% van alle gluten is afgebroken.
Ja, zo.
Maar dan heb ik het wel over een boterham die echt minimaal 12 uur de tijd heeft gehad om te rijzen. Dus sowieso ook meer gefermenteerd voeding. Andere mooie stofjes voor het dichten eigenlijk van de darm is bijvoorbeeld zink. Zink kun je bijvoorbeeld zien als lassers die de cellen weer aan elkaar lassen. Zo vergelijk ik het vaak. Glutamine is ook wel een mooie energiebron voor de darmcellen, voor de enterocyten. Omega-3, om de ontstekingen lokaal te remmen. Vitamine D natuurlijk, die heeft heel veel functies voor het immuunsysteem. Wat er ook vaak wordt ingezet is natuurlijk kurkuma om de ontstekingen te remmen. Aloe vera. Dat spreekt denk ik ook voor zich, veel groente en fruit, omdat daar de oplosbare vezels in zitten. En die oplosbare vezels zijn ook weer heel, heel goed voor het darmslijmvlies. Ja, dus dat zijn een beetje dingen die je kunt doen.
Ja, en natuurlijk die stress aanpakken door je leven
wat meer
in
balans. Dat is het belangrijkste, absoluut.
Ja. Oké, goede boodschappen. Dankjewel, Mohamed.
Ja, graag gedaan.
Mooi plaatje van Jerry Rafferty en Right Down the Line.
102.7 Hot Hits Kiss
Gezondheidsnieuws.
Visceraal vet, dat is dat vet rond je buik. Niet zo best, zit bij je organen. Dat kun je kwijtraken met elk dieet, zolang je maar minder calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt. Of je nu koolhydraatarm of koolhydraatrijk eet, maakt daarbij eigenlijk niet uit, als je calorieën en eiwitten maar in balans zijn. Te veel toegevoegde suikers of fructose kunnen bijdragen aan meer visceraal vet, maar alleen als je meer eet dan je nodig hebt. Fruit op zich is dus geen probleem. Bepaalde stoffen in voeding, zoals polyphenolen die je vindt in koffie, groene thee, olijfolie, bessen, groenten en noten, kunnen juist helpen bij het verliezen van visceraal vet. Groene thee drinken in combinatie met sporten zorgt voor nog meer vetverlies rond je buik dan alleen maar sporten. Alle vormen van beweging helpen, maar cardio of intervaltraining werkt beter dan alleen krachttraining. Je moet wel echt je hartslag omhoog krijgen, boven de 60% van je maximum, om buikvet effectief aan te pakken. En er zijn ook supplementen die daarbij kunnen helpen. Dat zijn bijvoorbeeld gember, berberine en groene thee. Maar zonder een calorietekort doen die weinig. Dat blijkt allemaal uit diverse onderzoeken. Meer gezondheidsnieuws komt eraan. Straks eerst contact met internist en hoogleraar diabetologie Hanno Peil. Hoe kun je nou je bloedsuikerspiegel stabiel houden? Dat is heel erg belangrijk om heel veel schades te voorkomen. Die zich langzaam rond opstapelt. Dat zometeen. Eerst de horn section. Dit is Lady Shine.
You should be a star.
But Je luistert naar de Donderdagdate.
Nu in het programma Hanno Peil. Van harte welkom, Hanno.
Ja, dankjewel Frank.
Ik ben benieuwd wat je eraan kan doen om te voorkomen dat je bloedsuiker gaat stijgen na het eten of sowieso tussen maaltijden door wat voor factoren dan ook. Los van gezond eten. He, want het laatste wat je wil is dat je bloedsuiker pieken krijgt en dat het schadelijke reacties gaat geven.
Ja.
Wat kan je doen?
Ik vind dat een hele goede vraag. En er wordt vaak vergeten dat je naast letten op wat je eet, want dat is uiteindelijk uiteraard wel de belangrijkste factor, maar dat je nog veel meer kan doen. En er zijn eigenlijk drie dingen waar ik nu in eerste instantie aan denk. In de eerste plaats regelmatig fysiek actief zijn. En waarom helpt dat nou? Om die bloedsuiker stabieler te maken? Nou, om twee redenen. In de eerste plaats, als je dat doet, als je je spieren regelmatig gebruikt, dan worden die spieren meer gevoelig voor insuline. Dat is ontzettend belangrijk voor het stabiliseren van de bloedglucose, want insuline is het belangrijkste hormoon dat ervoor zorgt dat de glucose uit de bloedbaan weggaat naar de lever en de spieren en het vetweefsel. Dus regelmatige beweging maakt je gevoeliger, maakt dat insuline beter werkt eigenlijk.
Ja.
Dat is één reden. En de tweede reden is, zodra je gaat bewegen, gaan de spieren, zonder dat daar insuline überhaupt voor nodig is, zuigen glucose naar binnen. Die zuigen glucose door een heel ander mechanisme, wordt glucose de spiercel ingetrokken als het ware, omdat die glucose daar een superbelangrijke brandstof is. En dat maakt natuurlijk ook dat je bloedsuiker lager wordt. Dus fysieke activiteit is een ontzettend belangrijke manier om je bloedsuiker stabieler te maken als diabetespatiënt, maar ook als gezond mens. En het tweede is stress. Dus dat is een heel vaak, weet ik bijna wel zeker, in de spreekkamer vergeten element van onze leefstijl. Stress is echt een factor van belang. Wordt onderschat. Ik kan je in dat kader vertellen. Ik had vanochtend een patiënt op het spreekuur. En die man die had een eigen bedrijf verkocht. Van dat eigen bedrijf had hij enorm veel stress gehad. Ik heb hem jaren in behandeling nu. En hij kreeg zijn bloedglucose maar niet goed. En hij komt nu op het spreekuur 4 maanden na verkoop van zijn bedrijf. En hij heeft een nagenoeg normale bloedsuiker. Echt een enorm effect.
Ja.
En dan kan je zeggen van ja, hij zal dan ook wel, en dat zal ook wel, hij zal ook wel meer tijd nemen voor zijn maaltijden, beter uitzoeken wat hij eet. Maar dat die stress die weggevallen is, dat is een enorm belangrijke factor in zijn geval geweest.
Ja.
Dus stressmanagement is belangrijk. En tot slot slaap. Zorg ervoor dat je met regelmaat slaapt en niet te kort. Dus een uur of 7. Eigenlijk hebben de meeste mensen wel minimaal nodig. Dat wisselt een beetje per persoon. Ga maar uit van 7 tot 8 uur. Regelmatig maakt echt uit in de stabilisering van je bloedsuiker. En dat heeft weer te maken met circadianen, met dagelijkse biologische ritmes die dan op een stabiele manier worden aangestuurd.
Ja, de rol van slaap is echt natuurlijk fundamenteel groot.
Ja.
Ja.
De rol van slaap wordt ook onderschat, denk ik.
Ja.
Ja.
En verder is het denk ik toch terug naar voeding af te raden om tussendoortjes te nemen. Dus beperk je tot 3 maaltijden per dag. En eventueel als je wel trek krijgt tussendoor maar veel water drinken of thee.
Ja, ja. Helemaal eens. En daarmee breng je dat metabole systeem, dat wordt actief nadat je gegeten hebt. Als alles zeg maar verteerd is en opgenomen is of verbrand, dan komt dat hele metabole systeem weer even tot rust. En dat is gewoon belangrijk voor je gezondheid.
Ja. Zijn er nog bepaalde kruiden die je zou kunnen drinken in de vorm van thee die ook nog een kleine invloed hebben op het bloedsuikergehalte, of is dat niet aangetoond?
Ja, er zijn, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ken die kruiden niet, maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat er kruiden zijn. Er zijn verhalen over kurkuma bijvoorbeeld, niet dat je daar thee van maakt volgens mij, maar dat zou gunstige effecten hebben. Wat ik zeker weet, daar is ook onderzoek naar, dat azijn bijvoorbeeld, dat helpt in het stabiliseren van de bloedsuiker na een maaltijd. En er zijn volgens mij wel meer kruiden hoor, die een gunstig effect kunnen hebben. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik die niet zo kan ophoesten.
Nee. En met azijn bedoel je waarschijnlijk appelsiederazijn, hè? Dus niet.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of gewoon wat witte wijnazijn of zo, rode wijnazijn, beide bij je in je salade doen. Dat scheelt. Ja, dat klinkt raar, maar het komt toch uit de onderzoeken die daarna gedaan zijn. Dat maakt gewoon dat je minder stijging krijgt van je bloedglucose.
Ja, ja. En volgens mij altijd bij je maaltijd een beetje vet eten. Dus iets vetrijks, toch?
Ja, dat maakt ook dat het in ieder geval de glucosepiek meer wordt uitgesmeerd. Dus dat die niet zo hoog komt. Zeker, ja.
Dat lijkt me heel erg gunstig natuurlijk. Dat de piek uitgesmeerd wordt. Dus je hebt langer het gevoel van verzadiging dan ook natuurlijk.
Ja, misschien wel, ja. He, er zijn ook wel wat studies die laten zien dat als je een hoge glucose, een plotselinge en hoge glucosepiek krijgt, dat zakt ook weer vaak snel, omdat er veel insuline dan gemaakt wordt in antwoord op die glucosepiek. En die insuline die maakt vervolgens dat die glucose ook snel weer daalt en dan nogal eens onder het oorspronkelijke niveau terechtkomt. Ja. En dan krijg je weer, dat lokt weer honger uit.
Ja, snap ik. Nou goed, om te weten, Hanne, dat er in ieder geval drie belangrijke pijlers zijn waar je absoluut invloed op hebt. Blijf fysiek actief. Zorg ervoor dat je je stress probeert te balanceren. En krijg voldoende slaap.
Ja.
Hartelijk bedankt voor het antwoord op deze vraag.
Heel graag gedaan.
De Donderdagdate! I can't get enough.
Me Tonight van Fern Kinney. Die jij misschien kent van Together We Are Beautiful. Dat was haar grote hit. En deze was gewoon lekker in het oor liggend. Vind je niet?
Gezondheidsnieuws.
Een westerse dieet met veel bewerkte voeding en weinig plantaardig eten zorgt al binnen 2 weken voor meer ontsteking in het lichaam, een zwakker immuunsysteem en een verstoord metabolisme. In een onderzoek uit Tanzania zagen onderzoekers dat mensen die overstapten van een traditioneel Afrikaans dieet naar een westers dieet snel negatieve veranderingen vertoonden in hun gezondheid. Andersom zorgde een overstap naar een traditioneel plantaardig dieet juist voor minder ontstekingswaarde en een beter werkend afweersysteem. Zelfs het drinken van een lokaal gefermenteerd drankje, MBG, had al een positief effect op de darmflora en ontstekingsremming. De traditionele Afrikaanse voeding is rijk aan groenten, knollen, bonen en volkoren granen. Het blijkt vol met nuttige vezels en stoffen die je immuunsysteem kunnen ondersteunen. Daarentegen bevat het standaard westerse dieet veel suiker, verzadigd vet en ultra bewerkte producten die juist ontstekingen aanwakkeren. Dit onderzoek laat zien hoe groot de invloed is van voeding op je gezondheid, zelfs op korte termijn. Meer plantaardig en onbewerkt eten kan dus al snel een verschil maken voor je weerstand en de stofwisseling. En patiënten met chronische nierziekte kunnen baat hebben bij het slikken van coenzym Q10. Uit een analyse van 12 studies bleek dat Q10 ontstekingen en oxidatieve stress in het lichaam vermindert. Q10 verlaagde ook de HbA1c-waarde, wat wijst op een betere bloedsuikercontrole en verbeterde insulinegevoeligheid. Dit is belangrijk omdat mensen met nierproblemen vaak ook te maken hebben met diabetes en overgewicht. Coenzym Q10 kan helpen om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen, wat de belangrijkste doodsoorzaak is bij mensen met vergevorderde nierziekte. Vooral bij patiënten die dialyse ondergaan zijn de Q10-waarden vaak laag. Suppletie met Q10 kan in die gevallen ook de werking van de mitochondriën verbeteren en het aantal hartproblemen verminderen. Meer gezondheidsnieuws komt eraan, dus blijf lekker gewoon aan de radio hangen of de podcast luisteren, wat je maar wil. Komt goed. En in de tussentijd wat heerlijke muziek zoals deze van de Little River Band. Reminiscing. Oh, dat doen we wel zo vaak. Heerlijk.
Friday night. Oh,
AC Soul Symphony en KJ.
Gezondheidsnieuws.
Uit een onderzoek bij 249 mensen die opnieuw een gewrichtsvervanging moesten ondergaan, bleek dat veel van hen een tekort aan vitamine D hadden. De meeste deelnemers stonden op de wachtlijst voor een nieuwe knie- of heupoperatie. Slechts 23% gebruikte regelmatig vitamine D en van die groep had 3/4 voldoende vitamine D in het bloed. Van de mensen die geen supplement namen, had meer dan de helft een duidelijk tekort aan vitamine D. Volgens de onderzoekers is dit zorgwekkend, omdat een tekort aan vitamine D mogelijk bijdraagt aan het falen van de eerdere gewrichtsprotheses. Zij raden daarom aan om bij dit soort patiënten standaard de vitamine D-waarde te controleren. Zeker omdat het vaak om kwetsbare mensen gaat, kan dit helpen om toekomstige operaties beter te laten slagen. Straks meer gezondheidsnieuws. Maar we gaan eerst even schakelen naar reclame nieuws, dus daar heb ik een jingeltje voor. En dan zie ik je zo meteen weer terug. Tot straks bij de Donderdagdate.
Gaat zo verder.